Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan broeder W. Weller in een leesdienst. Roel Boninga is de organist. Vanmiddag begint de dienst om 3:00. Er zijn vandaag 2 collectes voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. De deelcollecte gaat naar het Diaconaal Aandachtscentrum en de bloemengoed van vandaag gaat naar Laura Dumitrescu, Walenburg 15. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 149. Vers 1. Psalm 149, vers 1, zingen we na welkom en mededelingen. En na het votum zingen we van dezelfde psalm, vers 3. Dus Psalm 149, vers 3, zingen we na het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 65, vers 2. Psalm 65, vers 2, zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 14, daarvan de verzen 1, 3 en 5. Uit het liedboek Gezang 14, de verzen 1, 3 en 5 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 126. Uit het liedboek Gezang 126 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we na de inzameling van de gaven, zingen we eerst het volgende couplet van het Adventsprojectlied. En dan zingen we tot slot uit de opwekkingsbundel nummer 123. Opwekkingsbundel nummer 123 zingen we tot slot. Dan de schriftlezing is uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 40. De verzen 1 tot en met 11. Jesaja hoofdstuk 40, de verzen 1 tot en met 11. De schriftlezing van vanmorgen. Dan de tekst, broeders en zusters, is uit Marcus. Marcus hoofdstuk 1. De verzen 1 tot en met 4. De tekst voor de verkondiging is uit Marcus, hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 4. En de schriftlezing herhaal ik nog een keer, is uit Jesaja, hoofdstuk 40, de verzen 1 tot en met 11. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en dan graag tot kwart voor drie, hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen allemaal, ouderen, jongeren, gasten. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor degenen die nu of later de dienst thuis meemaken. Vanmorgen is broeder Weller onze voorganger. Vanmiddag wordt de dienst geleid door dominee De Groot uit Rotterdam-Zuid. Aanvang om 3:00 vanmiddag. Even volgende week zondag zal in de ochtenddienst onze eigen predikant, dominee Van de Heuvel, voorgaan. En in de middagdienst dominee Van de Legermaat uit Schravendeel. Vandaag is het de derde adventszondag en Max Keizer zal nu de derde adventskaars aansteken.
Advent, we gaan weer hopen en geloven. Advent, we gaan weer hopen en geloven. Het derde kaarsje brandt ons leven in. We gaan van alles aan God beloven. Geloven en hopen op een nieuw begin.
Goed zo, dankjewel. We zingen nu Psalm 149, vers 1 uit de oude berijming. Gezegende dienst gewenst.
Wij beginnen met uit te spreken dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen nu Psalm 149, het derde vers in de oude berijming. Wij lezen u de wet van de Heere God die hij ons gegeven heeft. En daarna zingen wij uit Psalm 65 het tweede vers in de onberijmde versie. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de ongerechtigheden van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht. Allen voor hen die mij haten en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, noch de vrouw van uw naaste, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen bidden om de zegen van God in deze eredienst. Heere God, als we tot u naderen in gebed, dan doen we dat in het besef dat we ons aan uw wet, die we net hebben horen lezen, in de afgelopen week weer niet hebben kunnen houden. Wij belijden onze schuld en zonde aan u. En dat doen we pleitend op uw woorden uit de schrift, dat u door goedheid aangedreven zelfs mild bent in het schuld vergeven. We bidden u of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt komen en werken in onze harten. Wilt u de boze geen kans geven om uw werk te verstoren? Al is hij met nog zo'n tomeloze inzet bezig om u tegen te werken. Het zal vergeefs zijn, want u hebt hem al overwonnen. Dank u wel daarvoor. Als we straks gaan horen over het verwachten van onze zoon, van uw zoon, de Heer Jezus Christus, Wilt u dan onze harten naar zijn komst, die we binnenkort hopen te vieren, uit laten gaan? Om zijn komst persoonlijk in onze eigen harten te mogen voorbereiden, voor het eerst of opnieuw. Maakt u daarom alsjeblieft ruimte voor uzelf. Wilt u met onze broeders en zusters, waar we nu via de kerkradio mee zijn verbonden, en hen die deze dienst via internet, nu of later beluisteren, uw zegen schenken? Zoekt u hen op, soms ook in hun alleen zijn, en zegent u hen. Wij bidden u voor mensen die voor de eerste keer afstemmen op onze eredienst. Het evangelie horen en ermee kampen dat misschien een hele berg niet duidelijk is. Maakt u het duidelijk, zodat we samen u mogen dienen. Wilt u bij de kinderen en hun leiding zijn als ze straks naar de zondagsschool gaan? Speciaal bidden we u voor de gasten in ons midden. Geeft u hen een thuisgevoel bij ons. Geeft u alsjeblieft een ieder die vanmorgen een taak heeft, die in afhankelijkheid van u te mogen uitvoeren, tot opbouw van de gemeente en tot meerdere eer en glorie van uw grote naam. Dat bidden wij van u in de enige naam die u onszelf hebt gegeven. De naam van uw eigen Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan nu het lied zingen van de zondagsschool. U vindt het op het mededelingenblad afgedrukt. En daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. Zeg ik het niet goed? Wat zeg je? Dat is bij terugkomst. Bedankt. De kinderen zingen het maar één keer en dat is bij terugkomst, hoor ik net even. De schriftlezing is vanmorgen uit Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En na de lezing zingen we gezang 14, vers 1, 3 en 5. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roept het toe dat zijn lijdenstocht volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg van de Heere. Effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid van de Heere zal zich openbaren en al het levende tezamen zal dit zien. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt, roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn schoonheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de adem van de Heere erover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen met kracht in zijn arm. En zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is met hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. In zijn arm de lammeren vergaderen. En ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Na de verkondiging zingen we als antwoord op de prediking uit gezang 126, het eerste, tweede en derde vers. De tekst van morgen is uit Markus 1, vers 1 tot en met 4. Begin van het evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal. De stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht zijn paden. Geschiedde het dat Johannes doopte in de woestijn en de doop van de bekering tot vergeving van zonden predikte. Voor we naar de preek gaan luisteren wil ik graag zelf kort even iets zeggen. We leven in een tijd waarin de mens centraal staat. Ik vind, ik denk, iPhone, iPod, mijn documenten, mijn UPC, mijn muziek, mijn accounts enzovoort. In deze preek is niet zoveel ruimte voor die me, myself en I. Maar wel volop ruimte voor het wonder van het evangelie van Jezus Christus. Oude, maar springlevende woorden. In het liturgisch bloemstuk, met de symboliek van kerst, met zicht op vergeving van zonde, zien we onderin links verdord gras. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. Hij, de Heer Jezus, staat centraal in deze preek. En al lijkt de toon misschien wat donker in deze preek, als je goed luistert, dan mag je ook stilletjes met je ogen open voor bidden. Als je goed luistert, dan hoor je het licht er doorheen. Gemeente, jonge mensen, adventprediking is Christusprediking. Echt in de diepe zin van het woord. We doen dan ook niet alsof Christus nog niet gekomen is. We hebben de engelenzang achter ons. En de wereld is niet langer zonder het kruis van Golgotha. En voor alle heeuwen, door alle heeuwen heen, heeft het woord van Christus zijn onvergankelijke en ingrijpende betekenis. Het woord, het is volbracht. Wij leven na het kerstfeit en niet meer ervoor. Na Golgotha en hebben geen enkele tempeldienst meer nodig. Gods belofte, ik zal vijandschap zetten, is reeds beantwoord door het lied van de engelen, vrede op aarde. We lezen onze tekst in het licht van het vervulde evangelie. De evangelist Marcus schrijft kort en helder. In een klein aantal versen, soms in één vers, beschrijft hij wat Matthäus en Lucas in lange bewoordingen meedelen. Daardoor is zijn evangeliebeschrijving de kortste geworden. Marcus is geen schilder die de gebeurtenissen voor het oog doet leven zoals Lucas, maar meer een kroniekschrijver, boem, die de feiten noteert. Het Marcus-evangelie is heel anders opgebouwd dan de andere drie. Matthäus vertelt nog het een en ander uit de kinderjaren van Jezus. Lucas vertelt uitvoerig zijn geboorte. Johannes stijgt naar boven, naar de eeuwigheid, en spreekt van Jezus als het woord dat bij God was en zelf God was en is. Dat in de beginnen was en dat de middelaar van de gehele schepping is. Marcus laat dit alles helemaal weg. Hij plaatst ons midden in het leven van de Heer Jezus. Het eerste vers, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. We zouden dan verwachten, dat is de boodschap van de engel aan Maria, of de prediking van de herders in de zaligste van de nachten, of de zang van de engelen boven de velden van Efrata. Maar nee, niets van dat alles. Hij begint met het begin van het evangelie van Jezus Christus. Hij is de bode die voor Christus uit zich heen gaat. Johannes de Doper, de boetgezant. Het evangelie begint met boete en bekering. Met zondebelijdenis en afsterven van het eigen ik. Johannes de Doper, het begin van het evangelie, is dat wel juist? Ja, Marcus vergist zich niet wat hij schrijft. Wat is de taak van Johannes? Marcus noemt ons die met twee aanhalingen uit het Oude Testament. Een paar van de weinigen die in dit evangelie vermeld worden. Een citaat uit Maleachi. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden. En een uit Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maakt zijn paden recht. Johannes was de wegbereider voor Christus. En dat wegbereiden is het begin van het evangelie. Alleen de toebereide harten kunnen dit evangelie begrijpen. Johannes was een echt natuurmens. Hij leefde in de woestijn. Daar predikt hij en roept hij op tot bekering. De woestijn is in de Heilige Schrift het tegenovergestelde van de beschaving. De woestijn is wild, onbebouwd, onverzorgd, rauw. Johannes was in de woestijn alleen met God en protesteerde daardoor tegen alles wat hij ontdekt in zijn omgeving. Johannes wist het. Straks komt de Messias tot verlossing. Maar is de wereld bereid om hem te ontvangen? Alles zegt hem nee. Hij ontdekt in zijn tijd niets anders dan schijn, onrecht, zelfzucht, leugen, verdrukking. En de godsdienst? Het was maar droef gesteld. Zij die zich het vroomste waanden, zijn de meest goddelozen. Johannes kan de tempel niet meer zien. Hij haat de schijncultuur van de wilderige Herodes. Het wordt Johannes licht voor de geest. Hij heeft vader Zacharias niet verteld van de engel die tot hem kwam om hem een zoon te beloven. Die moest uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Even fel als de eerste Elia zal hij tegen de zonde van Israël getuigen. En even hartstochtelijk zal hij ijveren voor de God van Israël. God heeft hem geroepen tot woestijnmens, tot neezegger. Nee tegen schijngeloof, nee tegen schijncultuur, nee tegen koningen en priesters, tegen tollenaren. Johannes weet, het gaat om bekering, om een nederig gemoed, waarin de Messias wil wonen, om een verbroken hart dat hij wil helen, om armen van geest die hij rijk wil maken. Als een heraut roept Johannes de mensen op om de komende koning te ontvangen. De wegen moesten glad gemaakt worden. Van kuilen en bulten ontdaan en de mensen moesten zich omkeren naar God en hun zonde vaarwel zeggen. Nu kon men niet langer van twee walletjes eten. Er kon niet langer geschipperd worden, God een beetje dienen en het kwaad aan de hand houden. De Messias zou met de bijl in de hand komen om alle dorre hout bij de wortel af te kappen. Johannes is, naar het woord van de kerstengel Gabriel, geroepen om de Heere een wel toegerust volk te bereiden. Een volk dat naar hem hoorde, dat op hem wachtte, dat uitziet naar zijn heil. Daarom verheft hij zijn stem met macht: bereid de weg des Heeren, maak zijn paden recht. In hart en leven moest worden opgeruimd wat de komst van de Heeren in de weg staat. De Christus komt niet om een goedkope vrede op aarde te brengen, waarbij een mens kan blijven zoals hij is. Johannes zal velen bekeren. Bekeren kan alleen God. Johannes zal velen bekeren door de bekering te prediken. Bekering wil om te beginnen zeggen tot een ander inzicht komen. Wie zich bekeert, die gaat de dingen weer zien zoals ze wezenlijk zijn. Die gaat onder andere weer zien dat de redding van ons verloren leven van boven moet komen. Van God en van God alleen. Tot wie werd Johannes gezonden? Niet tot de heidenen, maar tot Israël. Het volk van het verbond. Daar is dus bekering nodig. Israël wordt in de adventstijd niet tot iets nieuws geroepen, maar tot terugkeer. Tot de Heere hun God. Tot belijdenis van hun zonde aan hem. Johannes zou het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vader. Zo had Maleachi geprofeteerd en de engel Gabriel had deze belofte in een wat gewijzigde vorm aan Zacharias doorgegeven. Wat waren de nakomelingen van de godvruchtige vaderen verbasterd? Hoe waren zij vervreemd van het hart van de vaderen? Door het verlaten van de oude paden was er een kloof ontstaan tussen het vrome voorgeslacht en het zelfgenoegzame nageslacht. De vaderen waren vervreemd van hun eigen nageslacht. Het is niet genoeg om alleen vleeselijk af te stammen van de vaderen. Zonder de geestelijke verwantschap door het geloof met Abraham, de vader der gelovigen, is er geen deelgenootschap aan het toegezegde heil. Op enkele uitzonderingen na was die geestelijke band verbroken en Johannes is geroepen om de valse band aan Abraham, Isaac en Jacob, die de zelfgenoegzame Joden zich gelegd hadden, door te snijden, om de beterende band te leggen aan het geloof van de vaderen. Van Christus te zijn werd de enige voorwaarde om nageslacht van Abraham te wezen en naar de belofte erfgenamen. Dit zou God doen door de dienst van Johannes. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Ongehoorzamen worden gebracht tot de gezindheid van de rechtvaardigen. Dat is de vrees van de Heere, die hen naar het woord van God doet horen en doen. Aldus zou Johannes voor de Here een wel toegerust volk bereiden. Het begin van het evangelie van Christus Jezus is Johannes de Doper, de boetgezant. Het evangelie zelf is Jezus Christus, de Verlosser. Het begin van het evangelie is de prediking van de bekering, een noodzakelijk begin. Het is ook een zalig begin. Van heinde en verre kwamen de mensen met geschokte harten en betraande ogen om door Johannes gedompeld te worden in het Jordaanwater. Zich bekeren, dat is adventswerk bij uitstek. Het woord bekeren veronderstelt boetvaardig te zijn, met een berouwvol hart te naderen. Waar bekering is, geeft God genade, openbaart hij zijn heil. Toen David zijn zonde had gedaan met Batseba en aan zichzelf ontdekt was, dichtte hij in Psalm 51. Dichtte hij Psalm 51 en hij ontving vergeving. Toen Jona het woord tot de Ninevieten heeft gesproken en de Ninevieten boeten, werd de stad door God ten ondergang bedoeld, uiteindelijk gespaard. Groot en klein ontvingen zij vergeving. Toen in het huis van Simon, de fariseer, de zondares binnenkwam die Jezus voeten kuste en hem zalfde en afdroogde met haar haren, wenend over haar zonden, ontving zij vergeving. Meerdere voorbeelden zijn te noemen. Waar het woord het hart ingaat, als een tweesnijdend zwaard, breken harten en buigen knieën en worden zonden beleden. Zo ziet het toegeruste volk eruit bij wie plaats komt voor de Here en zijn heil. Johannes wijst die mensen dan ook niet op zichzelf. Hij stuurt ze niet naar huis met de boodschap: nu moet je zelf maar proberen om er wat van te maken. Hij wijst Jezus aan. Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus Christus, de Zoon van God, de inhoud van het evangelie. Hij is Immanuel, God met ons, die het licht laat schijnen over al de beloften van God. In zijn persoon en werk heeft hij ons God de Vader verklaard. Hij kwam niet alleen om onze ongerechtigheden aan het licht te brengen, maar om ze weg te nemen en ons te bekleden met het lichtkleed van zijn gerechtigheid. De profetie van Jesaja wordt in hem vervuld. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en gedenk uw zonde niet. Hij neemt de schuldende straf af. Hij neemt de schuldende straf van onze zonde zo volkomen weg dat we in hem rechtvaardig voor God mogen gesteld worden. Alsof we nooit zonde gedaan hadden. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. De eeuwige gedachte van God wordt in hem geopenbaard. Geopenbaard. Wat een heerlijk woord. Het is iets wat verborgen is, zo tevoorschijn brengen dat iedereen het kan zien, dat het aandacht trekt. Openbaring is altijd genade. Waaraan de adventsdagen ons dan maar weer herinneren. Dat is toch ook de vreugde boven de schapenweide van Efrata. God maakt zijn evangelie bekend. Zijn gedachten van vrede, van genade, van schuldvergeving, van verlossing. Verloren mensen worden geleid tot de kennis van de zaligheid in de vergeving van hun zonden. Het begin van het evangelie is de prediking van de bekering. Het evangelie zelf is de prediking van het heil. Zie, hier ben ik, uw God. Hoe staan wij daar tegenover? Hebben wij liever het evangelie zelf dan het begin? Maar dat begin is toch noodzakelijk. Hoe zullen we anders ooit tot Christus komen? Waartoe zouden we hem dan nodig hebben? Ik denk aan een middeleeuws woord. De dingen van de wereld zijn eerst zoet en dan bitter. De dingen van God zijn eerst bitter en dan zoet. Zonder Johannesprediking hebben wij niets aan Jezusprediking. De adventprediking wil ons voorbereiden op het aanstaande feest, dat ons de boodschap brengt dat de Heer Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zitten we niet vol met eigenwillige godsdienst? We poetsen ons op en menen voor God niet helemaal verwerpelijk te zijn. Als ontdekking en zelfkennis gemist wordt, proberen we door de werken van de wet behouden te worden. Advent predikt geen zelfverbetering, maar zelfverloochening. Dan komt de echte adventshouding. Maria zingt in haar lofzang: hij heeft hoogmoedigen verstrooid in de gedachten van hun harten En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Zullen we de vrucht van Jezus' komst genieten, dan moet de weg voor hem worden bereid. Dan moeten de harten worden schoongeveegd, worden opgeruimd wat hem in de weg staat. Concreet beleiden waar het bij ons scheef zit. Niet naast onze woestijn en niet naast onze zonde en naast onze ellende, zodat we nog van alles en nog wat kunnen vasthouden, maar echt recht en midden doorheen, zodat er in ons hart de gebaande wegen kunnen zijn. We weten dat de Christus gekomen is en dat hij komt. We leven als gemeente tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus. En de prediking heeft tot doel de Heer een wel toegerust volk te bereiden voor nu en straks. De grote koning komt. Dat betekent dat er wel diep ontzag voor hem mag zijn. Je kunt aan de Zoon des Mensen niet zomaar voorbij gaan. Daar is Jezus veel te groot en te heerlijk voor. We weten maar al te goed dat de boodschap van Jezus Christus in deze wereld niet meer wordt begroet. Steeds meer mensen laten het afweten. Weglopers bereiden ook een weg, maar niet de weg van de Heer. Zij vullen geen dalen en zij slechten geen bergen. Ze werpen alleen maar hindernissen en barricades op. Dat wordt straks bidden tot bergen en heuvelen. Bedekt ons voor de toren van God en het Lam. Het mag onbekeerden worden toegeroepen dat diezelfde handen die straks de bijl hanteren, nu lokkend zijn uitgebreid naar ons toe. Wat belet u om oprecht te bidden? Heere, breek mijn weerstanden. Leer mij uw verschijning lief krijgen, opdat ik naar uw tweede komst zonder verschrikking mag uitzien. Nu is het de dag van de zaligheid. Nog steeds klinkt de goede tijding. De tijding dat het licht van het heil is opgegaan, zodat we niet hoeven te stranden in een eeuwige duisternis. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Johannes de Doper, dat is nu de prediking van Advent. Hij roept ons op, bereid de weg van de Heere, maak zijn paden recht. Ieder moet in deze dagen de wegen en de dalen van zijn eigen innerlijke leven maar bestuderen. Misschien, ik dacht wel zeker, moet er iets gevuld en iets opgelost worden om die weg te bereiden naar de gezegende kerstviering, naar een Jezusontmoeting. Ook als we mogen weten van een omzetting in ons leven, kan het zo zijn dat de liefde tot de Heere verkilt. Dat de liefde tot het hier en nu aan kracht wint. Dan is er geen uitzicht, dan is er geen verlangen. Dan verdonkert de staat van onze genade. Dan hebben we opnieuw bekering nodig. Het wordt ook de kinderen van God aan het hart gelegd. Het gaat erom dat we het heil van God zien. Genade is geen vanzelfsprekende zaak. Het is een wonder van Gods liefde alleen. Die leven en vertroosting uit Christus in zalig contact met hem schenken wil. Uit hart en leven moet worden weggedaan wat het komen tot God zou kunnen verhinderen. Zeker, nooit is onze bekering of onze schuldbelijdenis reden van God om zijn genadige bemoeienis aan ons te schenken. Maar andersom ervaren we evenmin ook nooit de vertroosting van Gods barmhartigheid als we in ons hart geen gebaande wegen naar hem hebben. Zo zal Christus tot zijn tempel komen. Hij wil wonen bij gebroken van hart en verslagenen van geest. Maar ook dat gebroken hart en die verslagen geest is zijn gave. Een wezenlijk element en onmisbaar bestanddeel van het heil dat God ons wil schenken. Het gaat alles van de Heere uit. Misschien topt iemand met zichzelf en zegt, ja, berouw, verbrokenheid, boetvaardigheid, waar haal ik het vandaan? Ik kan mijn hart daar zo moeilijk in meekrijgen. Vertel het maar aan de Heere. Hij zal uw behoefte vervullen in Christus. Vanuit de genade van God is dat allemaal mogelijk. Wat wij niet kunnen, kan hij. Alle voorwaarden vervult hij zelf. Hij bereidt zichzelf een weg. Verbrokenheid, boetvaardigheid is gevolg van het komen van de Heer Jezus en geen conditie waarop hij komen wil. U moet dat vooral niet maken tot een soort voorwaarde die wij van onze kant moeten vervullen, voordat de Heer Jezus met zijn genade bij ons wonen wil. Als het van ons afhing, zou hij ons zijn gemeenschap nooit kunnen schenken. Indien een door schuld getroffen en verslagen hart van ons moest komen, voor ons moest komen, wilde Jezus zijn werk hebben, dan was hij te vergeefs in Bethlehem geboren en had hij vergeefs geleden aan het kruis. Bleek dat eigenlijk al niet in het paradijs. Hebben Adam en Eva na een val naar de hemel geroepen: Heere, waar bent u? Haast u tot onze hulp. Nee, de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem: waar ben je? Adam verborg zich toen God zijn hemelse grondslag kwam leggen voor de opgang uit de hoogte. Hij schuwde het licht uit de hemel. Dat is na de val niet ongewoon en niet abnormaal. God vindt... Even herstel. Uit zichzelf bidt niemand: hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Wie vraagt zich af, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er dan nog enig middel waardoor we deze straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God treedt met de mens in onderhandeling en de mens bekent het: ik heb gegeten van de verboden boom. Hebben Adam en Eva toen gebeden: Heere God, we hebben ons laten bedriegen. Het is verschrikkelijk, we zijn er stuk van. Wilt u het ons vergeven? Nee, de een zegt: die slang. En de ander zegt: nee, die vrouw. En God krijgt de schuld. Had God die slang maar niet geschapen en die vrouw maar niet gegeven, dan was het niet gebeurd. Er is dan geen sprake van boetedoen. Ziet u het? Boetvaardigheid kan niet worden opgewekt vanuit de mens. Dat komt van buitenaf. Aan die twee mensen heeft God Christus geopenbaard met de woorden: ik zal vijandschap zetten. De Heere zal het doen. Het een zowel als het ander. Het komen van de Christus tot zijn volk is enkel en alleen het werk van God. Maar ook het komen van het volk tot Christus is niet minder zijn werk. Het is genade die voor genade plaatsmaakt. Ik zal het doen. Met die woorden heeft God in het paradijs de heilshistorie geopend. In het teken van dit woord staat elk heilshandelen van God in de geschiedenis. Maar ook in uw en in mijn leven. God weet raad om de mens te redden. God weet raad om hem los te maken uit de Satansgreep en hem te brengen in zijn gemeenschap. En dat openbaart hij in zijn Zoon Jezus Christus. Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Dat is het enige lichtpunt in de duisternis van ons bestaan. Voor ons is er geen ik zal meer overgebleven. Verlichting door de Heilige Geest doet ons zien dat er geen weg meer is, tenzij de weg van God. We krijgen dan oog voor dat wonderen verbond van Gods genade, waarin dat ik zal van de Heere komt en gestalte en kracht verkrijgt. Over onze onmogelijkheden heen gaan dan de woorden van God en zijn hoop leven. Ik zal. Daarin luiden Gods adventsklokken. Het hart van God gaat daarin open. Gelukkig, gefeliciteerd, die dat begrijpt. God zelf mag de verwachting van zijn volk worden, maar hij dan ook alleen. Daarom doet hij alle uitzichten telkens dichtvallen, opdat het uitzicht op hem alleen zou opengaan. Wij gaan dan iets begrijpen van het wonder van onze behoudenis. De ootmoed gaat aan lied en feest vooraf, onmisbaar. De juiste adventshouding. Gebroken zijn in je eigen waarde, in je eigen ik, je voortreffelijkheid, je degelijkheid, je prestaties, alles aan de kant, alle roem is uitgesloten. Zijt gij, o mijn heiland, tot mij gekomen, tot mij, die naar u niet vroeg? Dan behoort u tot de armen van geest, de nederigen van hart, die zich op niets laten voorstaan, alsof zij van hun kant er enig recht op zouden hebben. Mensen die iets hebben van de tollenaar uit de gelijkenis, kleine mensen, die een levende kennis hebben van hun grote schuld bij God. Mensen die al hun zekerheden, al hun verworvenheden kwijt zijn. Zij staan niet langer op een of ander standpunt. Zij kunnen alleen nog maar ootmoedig knielen en luisteren. Wat zegt Jezus? Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Natuurlijk zijn die armen niet zalig om hun armoede op zichzelf. Om iets op zichzelf wordt een mens nooit zalig. Maar omdat hun armoede hen doet snakken naar de rijkdom van God en Christus. Armoede is altijd de voorwaarde geweest om kerstfeest te vieren. De eigenlijke feestgangers zijn altijd zij die met hun armoede verschijnen en bij de krib van Bethlehem gaan ontdekken dat hun bittere nood de nood van Christus is. Hij is ingedaald in onze armoede, om onzentwil arm geworden. Daar hij rijk was, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Evangelie voor mensen in hun zondenood, voor mensen die zichzelf hebben afgeschreven, die vermoeid en beladen zijn, die eenzaam en verlaten in het donker hun levensweg gaan. Wij menen soms dat het hopeloos is, maar het is hoopvol, omdat de barmhartigheid en de genade van God in Christus verschenen is. Door woord en geest wil de Heere zichzelf een volk bereiden waar plaats is voor de Christus. Dat wilde God u vandaag weer zeggen, opdat u naar hem zou vragen met uw hele hart. Advent wil ons op de knieën hebben. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het begin van het evangelie, Johannes, de wegbereider, de boetgezant. Het evangelie zelf, Jezus Christus, de Zoon van God, de Redder, de Verlosser. Advent. Advent het begin. De boetvaardigheid, de ootmoed en de verwachting. Kerstfeest, de volheid. Daaruit wordt ontvangen genade voor genade. Genade om God te prijzen voor zijn onuitsprekelijke gaven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat u het hebt gedaan. Amen. willen samen danken en bidden. En aan de voorbeden willen we toevoegen de dankzegging voor het feit dat de zoon van de familie van de Vrede, Wiebe, heeft een hartinfarct gehad, is inmiddels gedotterd en maakt het naar omstandigheden gelukkig weer beter. Ik ga u voor. Heere God, we danken u voor dit rijke evangeliewoord wat we hebben mogen horen. Wilt u deze woorden gebruiken om ons persoonlijk geloof te versterken, voor het eerst of opnieuw, en om onze gemeente te bouwen op het enige fundament, uw Zoon Jezus Christus. Dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten, maar dat u verwachten in uw goddelijke schoonheid genoeg is. Dank u wel dat u het bent die deze verwachting in ons hart legt. Dat u uit vrije goedheid die eeuwig u bewoog, uw kerk wilt bouwen en onderhouden in het hier en nu. Met alle mooie dingen. Als uw woord, als opbloeiende liefde tussen mensen, de natuur in al haar verscheidenheid. Maar ook het hier en nu van gebrokenheid en allerlei zorgen. Daarom bidden we u ook voor de noden in onze gemeente. Voor onze broeder en zuster van Wijk Tromp en hun familie bidden wij om uw goddelijke nabijheid te blijven ervaren. Wij bidden u voor de kinderen en kleinkinderen. Sterk hen om met elkaar en vooral ook met u door dit proces van loslaten en aan u toevertrouwen te gaan. We bidden u voor onze broeder en zuster Brugmans en hun kinderen. Wil hen nabij zijn in u de situatie van hun leven. U weet van hun strijd af. Aan de ene kant leeft nog steeds het geloofsvertrouwen in hun hart, dat u de God bent die onze broeder Leendert kan genezen. Maar aan de andere kant is er de realiteit, dat er geen hoop op herstel is. Heere God, we bidden u, we smeken u alstublieft, als het in uw raad zou kunnen bestaan. Laat hem, zoals ook in de psalmen staat, als een vogel ontsnappen uit het net waar een gat in zit, de vrijheid tegemoet. Heere Jezus, met u bidden wij mee, onze Vader die in de hemelen zijt. U wil geschieden in de hemel en op de aarde. Geeft u onze broeder en zijn gezin geestelijke rust om samen met u uw weg te gaan. Wilt u er ook bij zijn als er van de week een gebedssamenkomst zal zijn met en voor de familie Brugmans? En geeft u dat we als gemeente biddend om hen en alle zieken in de gemeente zullen staan. Wij bidden u ook voor onze broeder Hogedoren. Hij wordt komende vrijdag geopereerd. Als er ook één het levende bewijs is dat u een God van wonderen bent, is hij het, Heere. Op het gebed heeft u in zijn leven grote wonderen gedaan. Dank u wel daarvoor. Wilt u ook nu met hem zijn? Hij weet dat zijn leven in uw hand is. Gedenkt u hem en onze zuster en alle die hem dierbaar zijn. Dankbaar zijn we samen met onze zuster De Lange. Uit onderzoek is gebleken dat bij haar kleinzoon Rutger, bij wie eerder de ziekte van Hodgkin was vastgesteld, nu niets verontrustend is gevonden. Uw grote naam zeggen we met elkaar hartelijk dank. Wij danken u samen met Arjan van Schaardenburg. Hij is weer aan zijn knie geopereerd. Wilt u hem herstel geven in de periode van revalidatie? Met Mark Goudeliaan zijn we u dankbaar voor het wonderlijk snelle herstel na een behandeling van zijn allergische huidreactie. U zij daarvoor alle lof en eer. Wij brengen ook Laura Dimitrescu voor uw aangezicht, voor uw troon van genade. U kent haar. U weet exact wat zij nodig heeft. Wij bidden u om haar dat te geven. U kent ook het gezin waaraan u haar heeft toevertrouwd. Schenkt u hen alles wat nodig is in opvoeding en verzorging. En geeft u ons als gemeente om hen heen te staan. Wij danken u met onze broeder en zuster van de Vrede dat u het leven hebt gespaard van hun zoon Wiebe, die na een hartinfarct te hebben gehad, is gedotterd en nu maakt hij het weer redelijk. Wat een ingrijpende gebeurtenis in hun gezin en familie. Eerst staat de hele wereld op zijn kop en nu mogen wij uw grote naam daarvoor dank zeggen. U bent echt een wonderlijk goede God. Trouwe Vader, in alles hebben wij u zo hard nodig. Zonder u kunnen we niets doen. Dat geldt in het bijzonder als er zorgen zijn, of het nu gaat om zorgen in relaties, of zorgen om of met kinderen, met ouders, ziek zijn of alleen zijn. Heere, schenkt u toch uw genade, uw hulp. Maakt u heel wat beschadigd is tot eer van uw eigen grote naam. Gisteravond hebben we u, drie-enige God, de lof en aanbidding met de preesband en het jongerenkoor toegezongen en verwachtingsvol uitgekeken naar de herdenking van uw komst. Wij danken u speciaal dat er naast onze jongeren ook meerdere oudere mensen aanwezig waren. We zien dat ook dat dat uit uw goddelijke hand komt en dat het ook een bemoediging voor ons is. Dank u wel daarvoor. Wij bidden u voor allen die op wat voor manier ook worden getroffen door de economische situatie. Geeft u weer hoop en zicht op werk. Geeft u oplossingen door een raam te openen als een deur dicht gaat, zoals u dat alleen kunt. Onverwachts, wonderlijk en opmerkelijk genoeg, achteraf vaak voor ons het goede. Wij verwachten het alleen van u. Als we zo'n waslijst met dank en bidpunten aan u voorleggen, Heren, dan beseffen we dat we niet zouden weten bij wie we dat anders zouden kunnen vragen en bij wie we anders zouden moeten zijn met onze dank dan bij u alleen, onze Schepper en Heiland. U zij de aanbidding, de lof en de glorie voor altijd en eeuwig. Verhoort u ons gebed uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Voordat we ons slotlied gaan zingen uit opwekking 123, een lied van Gods trouw aan ons, wordt er gecollecteerd, komen de kinderen binnen en zoals gebruikelijk gaan we dan ook het kinderlied zingen. Thank you.
Goedemorgen. De kinderen uit de zondagschool zijn weer terug. En wij willen u graag wat vertellen over het adventsproject. En Janneke Veenstra, die mag eventjes mij komen helpen. Kom maar. Mag komen. Want het project gaat weer verder. De hemel gaat open. Zo, Janneke. Wat zien wij in de hemelkoepel? Want helaas, het plaatje op de beamer doet het vandaag niet. Daarom gaan we het maar eventjes vertellen, zodat de mensen het achterin ook een beetje weten wat er precies is. Janneke, wat is er te zien in de hemelkoepel?
Een trap.
Ja, hè, de trap, hè. En wat zien we op de trap?
Engelen.
Heel goed. En wat zien we daar onder die trap, onder die ladder?
Jacob.
Wat is Jacob daar aan het doen?
Aan het slapen.
En wat zeggen, wat zegt de Heere God hoog uit de hemel tegen Jacob?
Ik ga jou zegenen.
Ja, de Heere God zegt, ik ga jou zegenen. Ik ga voor jou zorgen. Ja, en daar hebben we het over gehad tijdens de zondagschool. Dat het eigenlijk heel bijzonder was dat de Heere God zei, ik ga jou zegenen. Want Jacob had iets heel verkeerds gedaan, hè? Weet je nog? Wat had hij afgepakt van zijn broer, van Esau? Weet je dat nog?
De zegen.
Ja, en toen dachten wij, toen zeiden wij tegen elkaar, misschien dat de Heere God dan wel de hemel dicht doet en niet meer tegen Jacob wil praten. Maar dat deed de Heere God wel. Hij deed de hemel open en hij gaf Jacob een hele mooie droom en een hele mooie belofte dat hij hem zou zegenen, voor hem zou zorgen. Ja, dankjewel. Jij mag weer gaan zitten. Zo komt alles goed, want met kerst vieren we ook dat de hemel open gaat en God bij ons komt. We gaan het projectlied zingen en de verse over Jacob.
De gelezen predikatie was van wijlen dominee W. de Joden. Wij zingen nu het opwekkingslied 123.
Thank you.
Voor we eindigen met de zegenbeden, maak ik u nog attent op het koffiedrinken na de dienst, waar u allemaal hartelijk welkom bent. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.